Ik wil twee teksten met jullie lezen. Jesaja 9, 1 tot en met 6 en Lucas 2. Alle twee zullen geprojecteerd worden achter mij. De preek gaat over drie perspectieven van kerst. En we gaan van één perspectief kijken van het Oude Testament naar de komst van Jezus, de Messias. Dan kijken we even naar het kerstverhaal. En dan kijken we naar ons, waar wij staan, terug naar kerst. Dus drie perspectieven van kerst. En laten we beginnen bij Jesaja 9, 1 tot en met 6. En daar staat: het volk dat in duisternis ronddolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouders, de zweep van de drijver. U hebt ze verbrijzeld zoals Midians destijds. Iedere laars die dreunend stampt en elke mantel waar bloed aan kleefde, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Halleluja. En dan gaan we naar Lucas 2. Lucas 2 vers 25. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen van hen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht de hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Tot zover. Amen. Vanochtend heb ik al een kerstpreek voor jullie. Kerst is aanstaande dinsdag. Maar vanochtend heb ik al een preek. Een echte kerstpreek. Dinsdag is het natuurlijk een wat kortere preek. En met een mooi thema. Volg de ster. Wordt een hele bijzondere dienst. Kerstmis is het feest van de komst van Jezus Christus. De komst van de Messias. Dus ik kan ook best zeggen dat het Oude Testament, de profeten, die keken uit naar kerst. Ze keken uit naar de komst van de Messias. Kerstmis is de verjaardag van Jezus. Kerst is je viert de geboorte van Jezus Christus. Maar wij doen nog veel meer dan alleen dat verjaardagsfeest van Jezus vieren. Het is ook natuurlijk de betekenis daarvan. Het is het feest van hoop, het feest van blijdschap. Het is het feest van geven en ontvangen. Dus vanochtend wil ik kijken naar de drie perspectieven van kerst. Ten eerste vanuit het Oude Testament, hoe men uitkeek naar kerst, naar de komst van de Messias. Ten tweede kerst in het Nieuwe Testament, midden in kerst. Kerst voor hun ogen gebeurde daar. En ten derde, hoe wij nu terugkijken naar wat kerst betekent. Het driekwart van onze Bijbel is het Oude Testament. En daar werd vooral uitgekeken naar de komst van de Messias. Het Nieuwe Testament lezen we dat de Messias daadwerkelijk geboren werd. Het is de ontknoping. Het is de openbaring. Het is Jezus is de Messias. Hij is gekomen om verlossing te brengen. Hij is de Zoon van God. Hij kwam in de wereld om de mensheid te redden. En nu 2000 jaar later, ja, wij vieren kerst. Elk jaar wordt kerst gevierd. En dan kijken we terug op die gebeurtenis. Nou, eerst die vooruitblik van de profeten, van de mensen van het Oude Testament. In het eerste boek van de Bijbel, in Genesis, spreekt God tegen Adam en Eva en de slang. En dat heb ik hier achter mij staan. Genesis 3 vers 15. En dat is de eerste vooruitblik naar een Messias, naar een redder. En we lezen daar, dit zijn de woorden van God die spreekt. Vijandschap sticht ik tussen jou, en dan sprak hij tegen de slang, jou Satan en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hem in de hiel. Nou, Eva krijgt een belofte dat uit haar nageslacht een zoon geboren zal worden die het hoofd van de slang zal verbrijzelen. Dus die slang die Eva verleid heeft om de fruit te nemen en waardoor ze alles is kwijtgeraakt, hè, de tuin van Eden, het wandelen met God in de avond, die prachtige tuin, alles kwijtgeraakt. Maar dan komt God en zegt tegen haar, weet je wat, ik beloof je, uit jouw nageslacht komt iemand die slang het hoofd zal verbrijzelen. Nou, het bijzondere is dat hier al meteen een verwijzing is naar het kruis van Jezus Christus. Daar staat dat de slang wel de hiel in de hiel zal bijten, hè, maar dat die nakomeling de kop van de slang zal vermorselen. Nou, waarom is dat een verwijzing naar het kruis? Weet jullie dat de spijker waar Jezus aan het kruis mee geslagen is, die ging door de hiel van Jezus. Zo werden ze gekruisigd. Dat is vrijwel zeker. Men heeft daar ook bij andere kruisigingen spijkers gevonden die door een hiel gegaan is. Zo hing Jezus dus zijwaarts aan het kruis. Verschrikkelijk pijnlijk natuurlijk. Maar het resultaat was, dus de slang beet als het ware Jezus in de hiel, maar uiteindelijk vermorselde Jezus de kop van de slang. Halleluja, amen. Maar bijzonder dat al in Genesis 3 is al die vooruitzicht naar de Messias, de vooruitzicht naar kerst. Nou, verder zijn er vele messiaanse beloften bij Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Allemaal beloftes. Er komt een Messias, er komt een Messias. Ik spring eventjes helemaal naar Numeri 24, vers 17. Heel bijzonder, woorden van Mozes. En hij zegt, wat ik zie is niet in het heden. Mozes was een profeet. En een profeet die ziet dingen die niet in het heden gebeuren. Ze zien dingen die in de toekomst gebeuren. En hij zegt, wat ik zie is niet in het heden. Wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob. Een scepter uit Israël. Nou, dit lezen we al in Numeri. In Numeri, dit is echt zo lang voordat de Messias geboren is. Dat een ster op zal komen uit Jacob. Een scepter uit Israël. Nou, dinsdag gaan we daar verder over spreken, over die ster die op zal komen en de ster die we moeten volgen. Maar wat ik zo bijzonder vind is dat in het Oude Testament vol van versen, van Bijbelteksten gaan over een zuchten, een verlangen, een hopen naar de Messias, een hopen naar een betere tijd, hopen op die bevrijder, die verlosser. En tijdens kerst is het zo mooi om juist die teksten te lezen die over hoop gaan. De teksten te lezen die wijzen naar de Messias. En deze teksten zijn vol van verwachtingen die uitkijken naar dat eindelijk die Messias geboren wordt. Vooral de profeet Jesaja krijgt heel veel inzichten over de geboorte en het leven van de Messias. Nu wil ik naar een paar teksten van Jesaja nog kijken. Jesaja 7 vers 14. En daar staat een teken zal gegeven worden, een maagd zal zwanger worden en een kind krijgen. Ze zal hem Immanuel noemen. Dat betekent God met ons. Jezus was Immanuel. Jezus was God met ons. En dan lezen we in Jesaja 11 vers 1. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. Dit was een gesprek tussen een hele slechte koning van Juda, van Israël, en de profeet Jesaja. En hij zegt van dat koningshuis van David, waar we het vorige week over gehad hebben, die wordt als een boom omgehakt. Maar dan lijkt dat koningshuis ten einde te gekomen te zijn. Maar uit die stronk, die afgezaagde boom, komt een telg op. Een scheut komt op. En uit het is nog steeds diezelfde wortels. Want koning David is nog steeds de voorvader, de stichter van de dynastie. Daar komt een nieuwe koning uit voort. En dan wordt er over die Messias koning gesproken. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag van de Heer. En dan lezen we in Jesaja 9 vers 5. Prachtig messiaanse tekst ook. Heb ik al gelezen eerder, maar omdat die zo mooi is nog een keer. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. De namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held. Eeuwige vader, vredevorst, groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. Nou, Jesaja vertelt, er zal een kind geboren worden. In de toekomst zal er een kind, en hij zal een zoon van David zijn. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Wat betekent dat de heerschappij? Dat betekent de ultieme uiteindelijke macht komt bij deze Messias koning te liggen. Hij zal regeren over hemel en aarde. Het betekent dus dat deze Messias over alles zal regeren. Hij zal regeren met recht en gerechtigheid. En hij zal vrede brengen. En zijn naam zal zijn, en hier, zo, ik vind het in de NBG net even wat mooier. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Dit zijn niet alleen maar mooie titels. Dit is wie hij is. Dat mensenkind dat geboren zal worden, dat aan ons gegeven zal worden, is een wonderbare raadsman. En wonderbare raadsman betekent niet alleen maar dat hij een hele goede raad zal geven en dat hij heel verstandig gaat besturen. Dat betekent dat ook. Maar in het woord wonderbaarlijk zit ook het woord wonder. En het mooie is dat je dat in het Hebreeuws ook zo ziet. Dat woord dat daar gebruikt wordt betekent ook wonder of buitengewoon. Buiten het gewone, bovennatuurlijk. Dus die Messias koning zal een bovennatuurlijke raadsman zijn. Alles wat die Messias doet is wonderbaarlijk. Buiten het gewone. Bovennatuurlijk. En dan denk ik zo aan die bijzondere wonderen die Jezus verrichtte. En op zoveel terreinen wat Jezus allemaal deed. Lammen konden weer lopen. Blinden weer zien. Doven horen. Bezetenen werden bevrijd. Brood en vis werden vermenigvuldigd. Jezus liep op het water. Kalmde de storm. Doden werden weer levend. Alle natuurwetten werden overtreden. Jezus kon dat. Hij stond daar boven. Een wonderbare raadsman. Hij was de bovennatuurlijke, wonderbaarlijke mensenkind. En hij deed alles wat Jezus deed, was goed. Nou, de volgende titel is heel opmerkelijk. Sterke God. Sterke God. Jesaja zegt al dat hij zal heten Sterke God. Dit mensenkind, zoon van Eva, zoals we gehoord hebben, zoon van David, zoon van Maria, is tegelijkertijd ook goddelijk. Hij is de sterke God. Dus zowel mensenzoon als Godzoon. Jezus Christus is de sterke God. En dan die titel Eeuwige Vader. Dat is ook opmerkelijk. Een zoon wordt geboren en we noemen hem vader. De zoon wordt vader genoemd. Maar niet alleen Vader, eeuwige Vader, die altijd was, die altijd is en die altijd zal zijn. Jezus is de eeuwige Vader. En waarom wordt Gods Zoon eeuwige Vader genoemd? Goeie vraag, goed dat je hem stelt. Wij geloven in de drie-eenheid, absoluut. We geloven in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarom wordt hier de Zoon Vader genoemd? Drie en toch één, lastig. Nee, het is juist zo mooi. We geloven absoluut in de drie-eenheid. En we lezen hoe God de Vader de Zoon stuurt. Je kan jezelf niet sturen. God de Vader zendt zijn Zoon op aarde. Dan lees je dat er zijn er twee. We lezen constant in de evangelie hoe God sprak, hoe Jezus sprak met de Vader. Dat was niet een monoloog, dat was een dialoog. Er werd gesproken met elkaar. We lezen hoe de Heilige Geest op Jezus kwam. God kwam niet op zichzelf. Het was wel God, de Heilige Geest, die kwam op God, de Zoon. Dus het is duidelijk drie en toch één. Maar hier, als je zo'n tekst leest in Jesaja van het kind zal geboren worden en hij zal eeuwige Vader genoemd worden, blijkt weer, hoewel drie, dat ze toch zeker ook één zijn. En dan moest ik zo denken aan Filippus die aan een van de discipelen van Jezus, die zegt tegen Jezus: Jezus, laat ons toch de Vader zien. U heeft het telkens over de Vader. Wij willen de Vader zien. En wat zegt Jezus? Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Nou, probeer dat maar eens te begrijpen. Ik ga het je niet uitleggen, want dat kan ik niet. Er is een aspect van geloven. We kunnen heel veel dingen uitleggen. We kunnen vertellen hoe wij dingen denken in de Bijbel, hoe we dat zien. Maar sommige dingen mag je over marvel, hoe zeg je dat in Nederland? Je mag je daarover verwonderen. Wat een prachtig woord. Ja. We kunnen niet alles uitleggen. We geloven met onze hart en we belijden met onze mond. Dus je hoeft je verstand zeker niet erbij uit te schakelen. Maar sommige dingen blijven een mysterie. En als we dan in de hemel zijn, dan zeggen we meteen: oh, zo zit het. Nu snap ik het. Maar ik vind het prachtig. Drie, maar toch één. Ten slotte noemt Jesaja de Messias de vredevorst. Sar Shalom. De vredevorst of de prins van de vrede. In het Engels wordt hij Prince of Peace genoemd. Prima, is ook goed. Dat woord kan alle twee betekenen. Jezus is de vredevorst. De komende Messias die zal vrede brengen. Dat is toch het hart van Kerstmis. Dat was wat die engelen aan het zingen waren. Dat engelenkoor. En de herders die hoorden dat. En er werd gezegd: vrede op aarde en de mensen een welbehagen. Dat is wat alleen Jezus kan geven. Echte vrede, ware vrede. Die vrede van binnen, dat kan alleen Jezus geven. Blijvende vrede. Die rust en vrede kan alleen van de vredevorst komen. Nou, dit waren de vooruitzichten op Kerst. Dit was allemaal nog even kijken van wat er aan zit te komen. De blik van Jesaja, de beloftes aan Eva, de beloftes aan verschillende mensen. Nou, laten we even kijken hoe Kerst realiteit werd. In het Nieuwe Testament lezen we dat inderdaad dat kind geboren werd. Eindelijk! Daar was het. De vervulling van al de profetieën werd werkelijkheid. Men keek zo lang uit naar de Messias en eindelijk werd hij geboren. De wonderbare raadsman, de sterke God, de eeuwige Vader, de vredevorst, geboren in een stal in Bethlehem. Nou, aan de ene kant was zijn geboorte en zo spectaculair. Een ster verscheen, een door een maagd geboren, wijzen uit het oosten kwamen, engelen verschenen. Aan de andere kant was het ook allemaal zo gewoontjes. In Bethlehem, een dorpje in de buurt van Jeruzalem, in een stal, eenvoudige ouders, ze waren niet rijk, en herders die niet lekker roken, buiten sliepen en alles. Die waren de eerste die binnenkwamen en de, En de BBA's mochten zien. Dus aan de ene kant zie je dat eenvoudige, dat menselijke, en aan het andere zie je dat bovennatuurlijke. En dat zal Jezus ook kenmerken vanaf zijn geboorte. God, Jezus, de mensenzoon en de zoon van God. Nou, dinsdag, ik blijf reclame maken, zullen we het hebben over de ster, hè, volg de ster. We gaan het hebben over de wijzen uit het oosten. Nu wil ik het hebben even over twee hele oude mensen. Hoog bejaard. En hoe zij de Messias gezien hebben. Hoe zij kerst beleefd hebben. En het gaat natuurlijk over Hanna. Of de vergriekste vorm Anna. Hanna en Simeon. In de wet van Mozes staat dat als je... Dat je eerstgeborene moet je een offer voor brengen. En daar moet je bepaalde dingen voor doen. Moet je naar de tempel gaan. En dat is precies wat Jozef en Maria deden. Ze waren in Bethlehem. En Bethlehem is niet ver van Jeruzalem. Nazareth is al veel verder. Dus dat kwam wel goed uit. En daar in de tempel ontmoetten ze twee bijzondere mensen. En deze twee bejaarden hoorden bij de mensen die uitkeken naar de Messias. En dat uitkijken werd beloond. Mooi is dat, hè? De verwachting werd vervuld. De hoop werd beloond. Het uitkijken naar werd realiteit. Zij mochten met eigen ogen de Messias zien. Wil ik ook nog eventjes herhalen met lezen dat alleen dat stukje over Hanna. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Asser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht de hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Hoe oud was Hanna? Minimaal? Ja, minimaal 103. Dus, maar dat is het allerjongste wat ze kon zijn. Want dat moet je uitgaan dat ze dan 12 jaar oud was dat ze ging trouwen. 7 jaar getrouwd was. En dan 84 jaar weduwe was ze. Dus ja, ik denk wel dat ze wat ouder was dan 103. Een hoogbejaarde vrouw. De profetes Hanna. En zoals al de profeten uit het Oude Testament keek zij ook uit naar de belofte. Keek zij ook uit naar de Messias. Hanna was altijd in de tempel, ze diende daar. Ze was daar aan het bidden. Ja, misschien was ze aan het bidden voor mensen. Ze was aan het vasten. Ze was altijd met de Heer bezig. Maar voor haar werd kerst werkelijkheid door de komst van de Messias. En het werd niet meer een uitkijken naar. Het werd realiteit. Ze mocht kerst zelf meemaken in haar leven. De komst werd werkelijkheid. De Messias, Jezus, was geboren en zij mocht hem aanschouwen. Nou, Hanna was een profetes. En moet je nagaan, zoveel profeten die profeteerden over de Messias die zou komen. Die vertelden, ooit zal iemand komen. Maar zij was een profetes die de vervulling werkelijk is, zag dat de profetieën werkelijkheid werden. Prachtig. Nou, Simeon, daar heb ik een mooie foto van. Simeon is nog wat moediger dan Hanna. Simeon zag de baby en nam de baby vast. En ik zie hem zoals een oude rabbi. Hij pakt die baby, begint te springen en te dansen. Helemaal vol met blijdschap, vreugde. Deze oude man heeft de vervulling gezien. Hij had een belofte gekregen dat hij niet eerder zou sterven totdat hij de Messias zou zien. En weet je wat hij zegt? Ik heb met mijn eigen ogen de redding gezien. Simeon heeft met zijn eigen ogen Yeshua gezien. Yeshua is, Jezus is de personificatie van redding. Jezus is de redder. De naam Jezus in het Hebreeuws is Yeshua. En dat betekent Yahweh red. Yahweh red. Dus Simeon zegt, ik heb Yeshua gezien. Ik heb redding gezien. Hij heeft redding in zijn handen gezien. Wat is dat toch prachtig. dat hij dat mocht meemaken. Voor mij is de kinderopdrachtdienst die wij hebben en alle baby's hier in Ichtes die worden opgedragen aan de Heer, dat noemen we een kinderopdrachtdienst. Wat Simeon hier doet, dat is voor mij het voorbeeld van een kinderopdrachtdienst. Dus dat was het kinderopdrachtdienst van Jezus Christus. En wij dragen onze baby's op aan de Heer en dan zegenen wij de ouders. En dat doet Simeon op een indrukwekkende manier, maar ook een profetische manier. Hij gaat ook Maria nog wat dingen vertellen. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, en dit is profetisch. Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen, of juist zullen opstaan. Hij zal als een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden, zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Nou, voor Simeon was dit kerst. De vervulling van al de profetieën. Eindelijk was de Messias geboren. Maar Simeon koppelt kerst aan Pasen. Zoals we het ook al in Genesis 3 gelezen hebben. He, er komt een zoon, er komt iemand uit je nageslacht. Oh, joepie, er komt iemand. Een Messias komt er. Maar de slang, he, zal hem bijten in de hiel. Maar hij zal de hoofd van de slang vermorselen. Nou, hier wordt ook weer kerst en paas aan elkaar gekoppeld. Hij vertelt aan de jonge moeder Maria dat Jezus een teken zal zijn dat betwist zal worden. En Simeon vertelt aan Maria dat ze als door een zwaard doorstoken wordt. En dat gebeurde natuurlijk toen Jezus 33 jaar oud was en gekruisigd werd. En Maria, zijn eigen moeder, stond naast het kruis. En zij zag alles zo gebeuren met Jezus. Maria heeft Jezus in de wereld gebracht en zag hem dan ook sterven. Ik denk persoonlijk dat er niets ergers is als een ouder ziet dat zijn eigen kind overlijdt. Ik denk dat er niks ergers is. En dan ook nog op zo'n wrede manier. Dus het was voor Maria alsof ze door een zwaard doorstoken werd. Nou, prijs de Heer. Over God was de hele tijd met Maria. En God had haar ook extra genade gegeven. Dat is wat Gabriel zei. Je hebt genade ontvangen van de Heer. Maria mocht de Messias 9 maanden dragen in haar baarmoeder. Ze mocht de Messias tot in de wereld brengen. Ze mocht de Messias opvoeden. En natuurlijk heeft ze ook de opstanding later ook meegemaakt. Ze heeft met eigen ogen de opgestane Heer gezien. Nou, zo zien we dat Maria de mooiste dingen meemaakt en ook de meest moeilijke dingen meemaakt. De mooiste dingen en de moeilijke dingen. Kerst en Pasen behoren bij elkaar. Want de reden van de komst van Jezus, de reden van kerst, is Pasen. He, Jezus kwam, prijs de Heer, geweldig. Hij kwam, het grootste geschenk. Maar dan is er altijd die verwijzing naar het kruis. Waarom kwam hij? Om te sterven voor jou en mij. Om redding te brengen voor jou en mij. En er was geen andere weg. Als er een andere weg was dan het kruis, dan had God dat wel bedacht. Dan had God daar wel voor voorzien. Maar de enige manier om jou en mij te redden was het kruis op Golgotha. Kerst is geweldig. Pasen is groter. Amen. Moet ik even op deze mooie kerst nog wel even zeggen. Maar wij mogen natuurlijk vieren dat hij gekomen is. Nou, het Oude Testament kijkt vooruit. Jezaja keek vooruit naar de komst van de Messias. Hanna en Simeon, die maakten kerst mee. Ze beleefden kerst. Ze zagen het ontvouwen voor hun ogen. En jij en ik, 2000 jaar later, kijken terug naar kerst. Naar de komst van Jezus. En wij vieren dat. Maar wat leven wij toch in een bijzondere tijd. Wij kunnen terugkijken naar de komst van Jezus. Maar we mogen net zoals Simeon en Hanna blij worden, vervuld worden, omdat we Jezus mogen ervaren. Zoals Simeon blijdschap kreeg toen hij Jezus pakte. Die vreugde en die blijdschap is ook voor jou en mij. Wij mogen Jezus ook ervaren, zoals Hanna En zoals Simeon dat ook deed. Jij mag Jezus meemaken in jouw leven. En we mogen ook, net zoals de profeten van het Oude Testament, uitkijken. Maar dit keer niet naar de eerste komst, maar naar de wederkomst. Dus dat uitkijken, die verwachting, geldt ook voor ons. En daarom zijn die teksten ook altijd nog zo relevant van het Oude Testament. Want net zoals de profeten uitkeken naar de komst, mogen wij uitkijken naar de wederkomst. Voor ons christenen is kerst veel meer dan een traditie. Veel meer dan geschenken geven en ontvangen. Veel meer dan een mooi gezellig familiefeest. En dat is het allemaal. Allemaal helemaal goed hoor. Maar het is een feest van vrede beleven, ervaren. Een feest van vreugde. Echte ware vreugde ervaren. We geven elkaar geschenken omdat wij het grootste geschenk gekregen hebben. Jezus kwam voor ons. Jezus kwam voor jou en voor mij. Dat is kerst. Jezus kwam voor jou om ons te redden. Om de wereld te redden. En hij heeft ons leven veranderd. Amen. Hij heeft ons betekenis gegeven. En hij heeft ons toekomst gegeven. De vredevorst heeft ons vrede gegeven. De wonderbare raadsman geeft ons raad elke dag. Hij leidt ons leven. Hij geeft ons betekenis. Hij geeft ons inzicht. Hij geeft ons wijsheid. De eeuwige vader is mijn vader geworden. Is jouw vader geworden. Amen. En Jezus Christus is de sterke God. Mijn sterke God. En met mijn God hoef ik nergens bang voor te zijn. God is met ons. Immanuel. Nou, aan de ene kant kijken we tijdens kerst terug naar de komst van de Messias. Aan de andere kant mogen we juist vooruitkijken naar zijn wederkomst. Want dat hoort bij het kerstfeest ook. Hij is gekomen, maar hij komt ook terug. De Messias komt terug. En dat is kerst 2.0. En dat kerstfeest wordt in de Bijbel het bruiloft van het lam genoemd. En vanaf dat moment zal geen kerst meer gevierd worden, want dan zullen we altijd bij hem zijn. Maar dat is onze vooruitzicht, dat we met hem zullen zijn. Tot die tijd blijven wij samen heerlijk elk jaar kerst vieren. Amen. Amen, prijs de Heer. Ik wil vragen of het worshipteam naar voren komt en dan wil ik met jullie bidden. Halleluja. God heeft ons vreugde gegeven. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Vader God, ik dank u voor de blijdschap. Heer, als we aan Simeon denken, deze oude man, Heer, en we zien hem huppelen in de tempel met een babytje. Heer, hij is zo dolgelukkig, omdat hij Jezus gezien heeft. Heer, en wij mogen dat deze kerst zo vieren, Vader, vol blijdschap. Heer, dat wij u hebben gezien, dat we u hebben ontmoet, Vader. Heer, en wij bidden u voor deze kerst, Heer, dat vele mensen u zullen leren kennen. God is dichtbij, hij is Immanuel. God is niet ver weg, door Jezus Christus is hij zo dichtbij gekomen. Daarom bent u Immanuel. Dank u wel daarvoor. Heer, ik bid u voor een kerstvreugde. Heer, in alle huizen, Heer, van ons. Heer, en dat wij deze vreugde mee mogen nemen. Dat we die mogen verspreiden. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Amen. Amen.